Daar zijn gemeente nog twee mededelingen van de kerkenraad. Dat is dat de vergadering van de mannenvereniging Obadja in de Pniehoekkerk deze avond niet doorgaat. En verder wordt u nog meegedeeld dat volgende week zondag in de morgendienst een extra collecte wordt gehouden voor de noodhulp in Haiti en Cuba. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 122. En daarvan het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 122. Doen wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en alle tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En vervolgens wordt u gelezen uit het eerste boek van Samuel en daarvan het zesde hoofdstuk tot het einde. De schriftlezing is 1 Samuel 6, vers 1 tot en met 21, na de geloofsbelijdenis en Psalm 36, vers 2.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als nu de ark des Heeren 7 maanden in het land der Filistijnen geweest was, zo riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers, zeggende, wat zullen wij met de ark des Heeren doen? Laat ons weten waarmede wij ze aan haar plaats zenden zullen. Zij dan zeiden, indien gij de ark des Gods van Israël wegzendt, zend ze niet ledig weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult gij genezen worden en ulieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Toen zeiden zij, welke is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? En zij zeiden, 5 gouden spenen en 5 gouden muizen naar het getal van de vorsten der Filistijnen. Want het is enerlei plaag over u allen en over uw vorsten. Zo maak dan beelden van uw spenen en beelden van uw muizen die het land verderven en geef de God van Israël de eer. En misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden en van over uw God en van over uw land. Waarom toch zoudt gij lieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken dat zij heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen en 2 zogende koeien, op de welke geen juk gekomen is. Spant de koeien aan de wagen en brengt haar kalveren van achter haar weder naar huis. Neemt dan de ark des Heren en zet ze op de wagen en legt de gouden kleinodiën, die gij hem ten schuldoffer vergelden zult, in een koffertje aan haar zijde en zend ze weg dat ze heen gaan. Ziet dan toe, indien ze de weg van haar landpalen opgaat naar Bet-Semes, zo heeft hij ons dit groot kwaad gedaan. Maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. En die lieden deden alzo en namen 2 zogende koeien en spanden ze aan de wagen en haar kalveren sloten zij in huis. En zij zetten de ark des Heren op de wagen en het koffertje met de gouden muizen en de beelden hunner spenen. De koeien nu gingen recht in die weg, op de weg naar Bet-Semes op 1 straat. Zij gingen steeds voort, al loeiende, en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelve tot aan de landpalen van Bet-Semes. En die van Bet-Semes maaide de tarweoogst in het dal. Als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als ze die zagen. En de wagen kwam op de akker van Jozua, de Bet-Semiet, en bleef daar staande. En er was een grote steen en zij kloofde het hout van de wagen en offerde de koeien de Heere ten brandoffer. En de levieten namen de ark des Heere af en het koffertje dat daarbij was, waarin de gouden kleinodiën waren, en zet ze op die grote steen. En die lieden van Bet-Semes offerde brandoffers en slachtte slachtoffers den Heere op dezelfde dag. En als de 5 vorsten de Filistijnen zulks gezien hadden, zo keerden zij weder op dezelfde dag naar Ekron. Dit nu zijn de gouden spenen die de Filistijnen aan de Heere ten schuldoffer vergolden hebben. Voor Asdod 1, voor Gaza 1, voor Askelon 1, voor Gat 1, voor Ekron 1. Ook gouden muizen naar het getal van alle steden de Filistijnen onder de 5 vorsten van de vaste steden af tot aan de landvlekken en tot Abel de grote steen op de welke zij de ark des Heren nedergesteld hadden, die tot op deze dag is op de akker van Jozua de Bet-Semiet. En de Heren sloeg onder die lieden van Bet-Semes, omdat zij in de ark des Heren gezien hadden. Ja, hij sloeg van het volk 70 mannen en 50.000 mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heren een grote slag onder het volk geslagen had. Toen zeiden de lieden van Bet-Semes, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? Tot wien van ons zal hij optrekken? Zo zonden zij boden tot de inwoners van Kiriat Jearim, zeggende, de Filistijnen hebben de ark des Heeren wedergebracht. Komt af, haalt ze opwaarts tot u.
Met Gods hulp willen wij deze middag stilstaan bij het 13e vers van 1 Samuel 6. 1 Samuel 6, vers 13. Daar luidt Gods woord en de tekst. En die van Bet-Semes maaiden de tarweoogst in het dal. En als ze hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. Tot zover. Psalm 132 en daarvan het vierde, vijfde en tiende vers willen we gaan zingen. 132, 4, 5 en 10. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 4 en daarvan het vierde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most wel lustig leven in hunne overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer, want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heere. Het vierde vers van Psalm 4 in antwoord op de prediking. Met wat voor vraag, gemeente, bent u deze avond naar de kerk gekomen? In gedachten misschien wel de vraag, hoe moet het toch met mijn kinderen? Misschien wel de vraag, hoe zal de vangst deze week zijn? Misschien de vraag, hoe zal het zijn op die of die belangrijke dag die aanstaande is? Maar er komt een moment dat wij allemaal, u en ik, zullen zien dat al die vragen ten diepste onbelangrijk zijn vergeleken bij één andere. En dat is de vraag, hoe staat u tegenover de ark? Hoe sta jij tegenover de ark? Wat de ark is, dat weten de kinderen in de kerk ook wel. Dan denken we vanmiddag niet, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar dan denken we vanmiddag niet aan de ark van Noach. Maar aan de andere ark die we in de Bijbel tegenkomen. De ark des verbonds die zich in de tabernakel en later in de tempel bevond. En wat was dat, kinderen? De ark des verbonds, dat was een troon. Zo zouden we het eigenlijk het beste kunnen zeggen. Dat was iets van de betekenis van de ark. De ark was een troon. Troon van de Allerhoogste Koning. Die wilde wonen onder het volk van Israël in de tekenen van de ark des verbonds. En hoe zag die ark eruit? Twee dingen, daar zou een hoop over te zeggen zijn. En misschien dat u in gedachten ook wel stilstaat bij al datgene wat er in die ark te vinden was. Maar het gaat me nu alleen maar even over wat je zag van de buitenkant als je die ark in ogenschouw nam. Want dat is ook wat er in de tekst gebeurt van vanavond. Hoe zag die ark eruit? Een gouden kist, zouden we zeggen, voor het oog. Met daarop een gouden verzoendeksel met twee gerubs, twee heilige engelen, althans een afbeelding daarvan. En die gerubs die preekten, God is heilig. Dat waren dezelfde gerubs, althans dezelfde soort van engelen, die ook in het paradijs, wanneer Adam en Eva daaruit geworpen, uitverdreven worden, zichzelf uitgezondigd hebben, dat paradijs als het ware bewaken, zodat de mens geen toegang meer heeft tot de boom des levens. God is heilig. Daar staan die gerubs met hun vlammende zwaard. Kijk, dat was wat de ark zei. En dan nog iets anders. En dat is het tweede wat zichtbaar werd, ook wanneer een gewone Israëliet bij uitzondering eens een keer een blik wierp op die ark, dan zag hij daarin, als het goed is, ook nog, God is genadig. Want de ark werd afgesloten door het verzoendeksel. En op dat verzoendeksel drupte één keer per jaar het bloed der verzoening, waarmee de hoge priester het heilige der heiligen binnenging. En dan deed hij verzoening voor het volk. En dan wees dat bloed der verzoening heen naar de komende Heer Jezus Christus. Wel, nog een keer die vraag. Hoe staat u Hoe sta jij tegenover die ark? Er zijn mensen die op allerlei manieren proberen van die ark af te komen. In onze tekst en de omgeving daarvan zijn dat de Filistijnen. Die weten niet hoe snel ze weer van die ark af moeten komen. Weg met die ark, want die ark brengt alleen maar oordeel. Misschien dat er vanavond wel iemand is, 17, 18 jaar, die bij zichzelf zegt: als ik de kans krijg en de gelegenheid krijg, dan schud ik dat alles van me af. Ik hoop, jonge vriend, jonge vriendin, als het jou betreft vanavond, dat de Heer je vanavond te sterk wordt door te laten zien wat de betekenis van de ark nu is. Misschien zijn er andere mensen onder ons vanavond die blijdschap vinden in de ark. Pas op, wat voor blijdschap is dat? En waar grondt u die blijdschap op? Want wij zullen in de tekst van vanavond een blijdschap ontmoeten die we eigenlijk naar twee kanten kunnen uitleggen. En onze ziel is te kostbaar. En de eeuwigheid duurt te lang, is te onophoudelijk om lichtvaardig met deze vragen om te gaan. Waar gronden we onze zaligheid op? Maar de Heere geven dat er vanmiddag ook mogen zijn in de kerk die zeggen: ach, als die ark, nee, als de God van die ark, die God van recht en van genade, nu toch nog eens tot mij zou willen komen en heel persoonlijk tot mijn ziel zou willen spreken. Dat zou zo onverdiend zijn van mijn kant. En toch, het zou me alles zijn. Wel, dan geven de Heere ook dat datgene wat verlangd en begeerd wordt door genade in vervulling gaat, en dat de Heer het waar maakt wat we zojuist gezongen hebben: ik zal Sion's. En wat is Sion? Dat zijn armen. Ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijze. En hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, wel tevreden. We willen gaan luisteren naar de woorden van onze tekst en we schrijven daarbij: een blijde dag in Bet-Semes. Een blijde dag in Bet-Semes. Onze tekst spreekt over drie dingen. Allereerst over de oogst op die dag. Dat is het eerste stukje van de tekst. En die van Bet-Semes naaiden de tarweoogst in het dal. Vervolgens spreekt de tekst van de ark op die dag. Middelste stukje. En als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark. En tenslotte spreekt ze van de vreugde op die dag, het slot van de tekst. En verblijden zich als zij die zagen. Dus de oogst op die dag, de ark op die dag en de vreugde op die dag. Wij hebben deze middag een gedeelte voor ons uit het eerste Samuelboek. En wij kennen allemaal de Bijbelse figuur van Samuel. Als u dat Bijbelboek 1 Samuel voor uzelf wat leest en de eerste hoofdstukken doorneemt, dan ontdekt u ook wel dat Samuel heeft geleefd in een bijzonder donkere tijd, op de grens van de richterentijd en de koningentijd. Maar u weet wel dat voor de richterentijd kenmerkend is geweest dat een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Is dat misschien ook voor ons de praktijk? En ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. De Bijbelschrijver, of liever gezegd de Heilige Geest die de Bijbelschrijver heeft geïnspireerd, maakt dat duidelijk aan het begin van het Samuelboek door ons in gedachten mee te nemen naar twee plaatsen. Allereerst, en dat is heel veelzeggend, allereerst naar het heiligdom. Dat is een wonder dat de Heere in die donkere dagen toch nog een heiligdom in Israël had. In Silo, daar was de ark geplaatst en om die ark heen was een heiligdom gemaakt waar ook een altaar te vinden was. En daar wilde de Heere nog wonen onder het volk met het teken van zijn gunst en van zijn genade. Maar in datzelfde heiligdom waar de Heere nog wilde wonen in donkere tijden onder het volk Israël, daar vinden de meest aangrijpende en hemeltergende zonden plaats. U ziet daar de knecht van de priesters met een krauwel, een drietandige vork, naar een pan gaan waar offervlees wordt gekookt. En hij prikt met die vork in het offervlees en zonder te kijken neemt hij daar allerlei stukken uit en die brengt hij bij de priester. Offervlees dat voor een deel bestemd was, wellicht ook voor de Heere, maar in ieder geval ook voor een offermaaltijd ter ere van de Heere. Maar de priester, hij vergrijpt zich aan de offers die voor de Heere bestemd waren op allerlei manieren. Eigenlijk verachten, zo staat het er ook in de Bijbel, eigenlijk verachten de priesters de offers des Heren. En als u bedenkt dat de offers het middel waren dat de Heren had gegeven, waardoor hij kon wonen als de heilige God te midden van een onheilig volk. Als u bedenkt dat die offers één uitgestrekte vinger waren naar de komende Heer Jezus Christus, dan begrijpt u ook wel de ernst van dat verachten van de offers. Buitengewoon onheilig ging men om met de dienst des Heren. En nog erger dan dat, en ook dat lezen we aan het begin van 1 Samuel, ja, dat die zonen van Eli, Hofni en Pinaas, overspel bedreven met de vrouwen die met hopen samenkwamen bij de deur van de tent der samenkomst. Ontzettend dat juist die zonde op de meest heilige plaatsen een plaats kregen. Het verval begint bij het huis Gods. Dat wordt heel duidelijk vanuit die eerste hoofdstukken van Samuel. Het verval in Nederland, en dat is iets dat komt vanavond ook tot ons, dat moeten we allemaal, ik en u, allemaal ook maar op onszelf betrekken. Het verval in Nederland met die ontzaglijke wetgeving rond leven en dood, waar je alleen maar van huiveren kunt, dat begint niet in 's lands vergaderzalen in Den Haag, maar dat begint in de kerken. En we zouden het nog een stapje verder kunnen zeggen, en dan moet de dominee vanavond maar tegen zichzelf preken. Het verval in de kerken begint doorgaans hier, op de kansel, op mijn preekstoel, bedoel ik dan. Wat stelt dat ons vanavond alleen al voor de spiegel? Hoe gaan wij om met het heilige woord van God? En hoe gaan wij om met de heilige dienst van God? En zijn er nog mensen die denken aan de noden van land en volk ook in de binnenkamer? Het verval begon in de tijd van Samuel in het heiligdom. Maar een donkere tijd, dat is het niet alleen in het heiligdom, dat is het ook op het slagveld. En dat is de tweede plaats waar we aan het begin van het Samuelboek naartoe meegenomen worden. Dan trekt het volk van Israël ten strijde tegen de aartsvijand, de Filistijnen. En ze leveren slag met de Filistijnen en ze leiden een grote nederlaag. 4000 Israëlitische mannen sterven. Dan trekt het volk zich terug en men vraagt zich af, hoe komt dat en hoe kan dat en hoe zouden we toch kunnen winnen? En dan komen ze met die aangrijpende oplossing. Laten we de ark meenemen de strijd in. De ark waar de Heere al zoveel wonderen door had gedaan. De ark waardoor er een pad was ontstaan door de Jordaan. En de ark waardoor de muren van Jericho waren gevallen. De ark waarin de Heere zo menigmaal zijn gunst had betoond. Zijn hulp had bewezen. Laten we die ark meenemen, ja. En dan komt de ark in het legerkamp en er klinkt een oorverdovend gejuich. En Israël trekt vol goede moed opnieuw ten strijde, want God is met ons in de ark. En dan worden ze opnieuw verpletterend verslagen. 30.000 mannen sterven. En het ergste van alles is, de ark wordt weggevoerd. De onbesneden Filistijnen, ze slaan hun handen aan de ark. En ze dragen die ark in triomf mee als een oorlogsbuit over de grenzen van Israël heen naar hun eigen gebied. En als dat gebeurt, en dat is belangrijk, want anders kunnen we onze tekst van vanavond niet begrijpen. Als dat gebeurt, dan heeft de Heere daarin iets te zeggen. Dat is ook een vraag die we onszelf geregeld stellen moeten. Als er dingen gebeuren in onze omgeving, als er dingen gebeuren in ons land, in ons persoonlijke leven wellicht ook. Wat heeft de Heere daarin te zeggen? Wat had de Heere te zeggen in het feit dat de ark door onbesneden Filistijnen werd weggevoerd? Weet u wat? Dan zegt de Heere als het ware, volk van Israël. Ik heb u zo lang verdragen. Ik heb zo lang geduld met u gehad. Maar in al die tijd dat ik met de tekenen van mijn gunst nog onder u woonde, hebt u mij met die zonde alleen maar getergd en beledigd en me in het gezicht geslagen. En u hebt schuld op schuld gestapeld, zozeer dat de maat vol is en dat ik me moet terugtrekken uit Israël met de tekenen van mijn gunst en van mijn nabijheid. Ik kan niet meer onder het volk wonen. Dat is wat de Heere ten diepste zegt als hij zich in het teken van de ark terugtrekt uit Israël. Dan staat er in 1 Samuel 4 dat het volk van Israël geschreeuwd heeft van ontzetting. Dat ook. De ark is weg. De ark is weg. Teken van Gods nabijheid. Een schreeuw gaat op. Maar na die schreeuw, en dat is ontdekkend en dat is aangrijpend, na die schreeuw wordt het stil in Israël. Dan hoort u niet meer dat er in Israël nog mensen zijn die bij elkaar komen om zich voor het aangezicht van de Heere te verootmoedigen. Dan hoort u niet meer dat het volk in Mispa of waar dan ook anders samenkomt en dat ze zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Dan hoort u niet meer hoe het volk het erkent. Heer, het is zo verdiend en naar recht dat u zich terugtrekt. En u zou geen onrecht doen wanneer u nooit meer zou terugkeren. En toch, keer weder, Heere der legermachten. Want dan zullen we ons voor afval wachten. U hoort het niet. U leest het niet in die eerste hoofdstukken van Samuel. Misschien, jawel, in de binnenkamer. Hier en daar. En ook nog wel op plaatsen waar we het misschien helemaal niet meer verwacht hadden. Want de Heere doet zich 7000 overblijven, zelfs in de donkere tijden. Daar mogen we ook nooit te klein van denken. Hier en daar in de binnenkamer zijn er geweest. Zoals die vrouw van Pinaas. Die met haar laatste krachten uitriep. Nee, niet de ark is weg. Maar de eer is weg. Wij hebben Gods eer op het hoogst gekrenkt. En nu heeft God zich in zijn majesteit van ons afgekeerd. Ikabod, de eer is weg. Er zullen er geweest zijn, ongetwijfeld in Israël, die dat persoonlijk nog hebben beleden. Maar als geheel blijft het volk stil. In de maand november, waarin de ark werd buitgemaakt, die gaat voorbij. Blijf stil. Het wordt december. Stil. Januari, februari, maart. De maanden gaan voorbij. 7 maanden lang blijft het volk stil. En eigenlijk zeggen ze, we kunnen prima zonder ark. We kunnen prima zonder de nabijheid en de tegenwoordigheid van God. Hoe staat in ons leven? Hoe zijn de afgelopen 7 maanden van uw leven geweest? Of de afgelopen 7 weken van uw leven? Is het stil geweest? Of hebt u de Heere niet kunnen missen? En dan begin ik maar bij het gewone, bij het dagelijkse leven. Is het stil geweest? En hebt u zich misschien ingespannen om uw werk te doen? In huis of buitenshuis of op school, jongens? Dat je je best gedaan hebt en hard hebt gewerkt, maar is stil geweest en heeft de hemel met eerbied gesproken niks van je gehoord? Geen gebed gehoord, geen roep om hulp, om kracht in het dagelijkse werk en in de gewone dingen van de tijd? Hoe is het geweest met het oog op onze eeuwige belangen? Want wij zijn altijd maar weer op reis. En als we elkaar zo 1, 2 keer per jaar ontmoeten rondom het woord. En je komt zo in een andere gemeente. Dan kan het je in 1 keer opvallen. Daar een lege plaats. En daar iemand aanmerkelijk ouder geworden voor het oog. We zijn hier goed beschouwd. Ik en u allemaal maar even. En we hebben een ziel die we met ons meedragen voor de eeuwigheid. Maar hoe is het in de achterliggende 7 maanden of 7 weken geweest? Hebt u met de nood van uw ziel en de belangen van uw ziel omgelopen? En heeft de hemel ervan gehoord? Heeft de Heere uw gebeden gehoord? En als u de Heere mag kennen en vrezen, heeft de Heere u horen worstelen voor de zielen van degenen die u lief zijn? En voor de zielen van anderen in de gemeente, hoe is het geweest in de achterliggende tijd? In Israël was het stil en bij ons, en bij mij, en bij u. In diezelfde 7 maanden... in de periode tussen november en mei is er nog iets anders gebeurd in Israël. Toen is God onophoudelijk bezig geweest om te zorgen voor het volk. Dat is ook een wonder. Toen heeft de Heere de oogst op laten komen, het gewas op laten komen. Toen heeft de Heer ervoor gezorgd dat het zaad niet te vergeefs uitgestrooid werd over de akker, maar dat het ontkiemde en dat het wortels schoot en dat het opschoot en dat het vrucht ging dragen. En daarom lezen we aan het begin van onze tekst 1 Samuel 6. En die van Bet-Semes, de inwoners van Bet-Semes, grensplaatsje, zo tussen het gebied van de Filistijnen en Israël in, maar wel behorend tot Israël. En die van Bet-Semes maaiden de tarweoogst in het dal. Terwijl het volk God vergat, dag in dag uit. Terwijl ze alleen al door hun zwijgen hebben aangegeven, wijk van mij, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Terwijl het volk zich zo opstelde, heeft God niet opgehouden om goed te doen. En heeft hij gezorgd, dag in dag uit. En als in mei de tijd van de tarweoogst aanbreekt, zoals het in ons tekstvers staat, dan zijn de velden bedekt met koren en dan juichen en zingen de korenvelden van een overvloedige oogst. En dan roept iedere korenhalm op het land, het volk het als het ware toe. Zie je toch dat God nog geen lust gehad heeft aan je dood, maar daarin dat je je zou bekeren en zou leven. Wie is de Heere geweest, geliefde gemeente, voor ons in de achterliggende 7 maanden? Kijk nog eens even terug en als u vanavond aan tafel gaat, kijk nog eens even aan naar wat er op de tafel staat. En stel jezelf dan die vraag nog eens. Wie is de Heere in de tijdelijke dingen nog geweest? Hij heeft ons leven nog onderhouden van dag tot dag, zover we hier nog mogen zijn. Hij heeft ons leven nog verlengd en als er iets kostbaar is, is dat het. Want leven is genadetijd. En die van Bet-Semes maaiden de tarweoogst in het dal. De oogst op die dag, dat was onze eerste gedachte. In de tweede plaats de ark op die dag. Kinderen, we zien het voor ons. Daar in het dal van Bet-Semes is het een drukte van je welste. De mannen zijn bezig op het veld, maar de vrouwen en de kinderen ook, want de tarweoogst was een hele drukke tijd. Daar moest iedereen meehelpen, de kinderen ook op het veld. En dan zijn die mannen daar bezig met hun sikkels in hun hand en ze maaien de tarwe. En de kinderen, ze rapen de korenhalmen op van de grond. En de moeders en de vrouwen, ze brengen die aren bijeen en ze binden ze samen. En daar is vreugde vanwege de oogst, want in de tijd van de oogst zong men uitbundige oogstliederen in Israël. En dan ineens door al die vreugdegeluiden heen klinkt daar een vreemd geluid. Luid loeiende koeien. En de mensen kijken op en ze kijken in de richting van het westen waar dat geluid vandaan komt. En ze kijken nog eens en ze laten hun gereedschap uit de hand vallen en ze laten hun handen waarmee ze druk bezig waren een ogenblik rusten. Want zien ze het daar goed? Daar komt een uit het gebied van de Filistijnen in het westen, daar komt een houten wagen aan. En die houten wagen wordt getrokken door 2 koeien. En achter die houten wagen lopen, ja, het lijken wel 5 belangrijk uitziende Filistijnse mannen. En daarachter nog meer mensen. Maar het belangrijkste, en de ogen van de inwoners van Bet-Semes worden groot, belangrijkste, op die wagen, daar glanst in het zonlicht de ark. De ark die 7 maanden bij de Filistijnen is geweest. De ark die ze 7 maanden hadden moeten missen. De ark keert terug. En als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark. Wat de inwoners van Bethsemes op dat moment nog niet weten, dat is de wonderlijke manier waarop die ark teruggekeerd is. Wij hebben daar zojuist over gelezen. Hoe de Filistijnen met die vraag zaten, hoe komen we van die ark af? En begrijpt u het goed hoor, dat die ark 7 maanden in het land van de Filistijnen geweest is. Dat is ook nog genade van de Heere geweest en dat is arbeid van de Heere geweest, die hij ten koste heeft gelegd aan de zielen van die Filistijnen. Alleen ze kwamen er niet mee op een goede plaats, maar dat is zendingswerk geweest in het Oude Testament. Maar die Filistijnen, die willen maar één ding, van die ark af, die komen niet op de knieën. Zoals hun god Dagon wel op de knieën was gebracht door een wonder van de Heere. Althans het beeld van Dagon. Hoe komen we van die ark af? En dan vragen ze dat, nee dan vragen ze dat niet aan de Heere, maar dan vragen ze dat heidenen als ze zijn aan hun eigen waarzeggers. En dan zeggen die waarzeggers, weet je wat je moet doen? Je moet een nieuwe houten wagen timmeren. En dan zet je die ark op die houten wagen met wat kostbaarheden ernaast. Als een soort offer, gouden kostbaarheden. En dan zet je voor die wagen 2 zogende koeien. Koeien die nog niet zo lang geleden een kalfje hebben gekregen. En waarvan geldt dat dat kalfje nog bij het moederdier drinkt. En dan doe je daarna niets meer. En dan zie je maar wat er gebeurt. Kijk, als dan de koeien hun moederinstinct volgden, dan gingen ze natuurlijk weer terug naar hun kalfjes. Maar als die koeien nu, stel je voor dat ze nu rechtstreeks naar het grensplaatsje Bethsemes gaan, in Israël, dan zal daardoor duidelijk worden, want dat zal wel zo wonderlijk zijn, dan zal daardoor duidelijk worden dat de ark in Israël thuis hoort en dat al die dingen die ons overkomen zijn, de straf en de bezoeking van de Heere waren, de God van Israël. Nou, dat hebben de Filistijnen gedaan. Ze hebben een wagen getimmerd en ze hebben er 2 zogende koeien voor gezet, de ark erop, de kostbaarheden ernaast. En wat gebeurt er? Die 2 koeien lopen al loeiende, zegt de Bijbel, in een rechte lijn naar Bethsemes. Over de grens van het gebied van de Filistijnen heen, tot ze weer terug zijn in Israël. En als dat gebeurt, dan gebeurt er iets ontzaggelijk wonderlijks. Want als die wagen die voortgetrokken wordt door die 2 koeien de grens met Israël overgaat, dan zegt de Heere daar ook iets in. Weet u wat de Heere dan zegt? Dan zegt de Heere, volk van Israël, al hebt u het nu 1000 maal verzondigd, al hebt u het nu ten ene male verbeurd tegenover mij, al hebt u me met al uw zonden getergd en in het gezicht geslagen, al hebt u 7 maanden niet naar me gevraagd en iedere dag met uw stilzwijgen gezegd, we kunnen wel zonder ark, al staat u op het punt om de oogst die ik gegeven heb binnen te halen met een ondankbaar hart, met een onbekeerd hart, met een hardstenen hart, al is het zo, volk van Israël, nochtans keer ik weder tot u. Toch kom ik met de tekenen van mijn recht en van mijn genade weer terug naar het volk van Israël. En in de terugkeer van de ark maak ik het duidelijk, ik wil toch nog onder dat volk wonen. Dat is wat de Heere zegt in een terugkerende ark. En als we de lijnen dan even doortrekken, en dat mag, want de Heere kwam tot het hele volk van Israël. Tot het volk van het verbond. Als we de lijnen een ogenblik doortrekken deze avond, dan zouden we kunnen zeggen, de Heere komt vanavond tot ieder van ons. U, jou, mij, nog met de ark. Alleen al door ons op deze dag af te zonderen van onze dagelijkse werkzaamheden en door te zeggen tegen u en jou en mij, laat die sikkel waarmee je aan het maaien was nou eens een ogenblik rusten. En laat die handen waarmee je de koren schoven aan het binden was nu eens een ogenblik rusten. En doe eens hetzelfde als wat die inwoners van Bethsemes deden. Hef uw ogen op deze zondagmiddag, deze zondagavond is een ogenblik van al die aardse dingen en al die aardse zorgen en al die aardse bezigheden. Hef uw ogen is een ogenblik op en zie eens naar de ark. Zie eens naar de ark. En wat wil de Heere dan duidelijk maken? Wat wil de Heere dan deze middag, deze avond, vanuit dat beeld van de ark tot u en tot mij zeggen? Twee dingen. Diezelfde twee dingen die in de inleiding van de preek al aan de orde zijn geweest. Dan wil de Heere het deze avond en mogen het zijn ook in uw hart zeggen, in mijn hart zeggen, dat hij allereerst een heilig en rechtvaardig God is. Want dat is wat duidelijk werd in die cherubs op de ark en in dat glanzende goud dat zijn heiligheid verbeelde. God is heilig en God is rechtvaardig. Zijn die dingen wel eens op ons afgekomen? Zijn ze al eens echt gaan spreken in ons leven? Zijn ze meer geworden dan alleen wat woorden uit een preek of woorden in de kerk of woorden van de catechisatie? Jongens, meisjes, weet je iets van wie God is? Of niet? Weet je iets van wie God is? Heb je met je hart iets leren kennen van wie God is. Niet alleen met je verstand. Want dat is niet onbelangrijk. En het is niet onbelangrijk om op catechisatie dingen te weten te komen. En onder de preek dingen te leren, ook met je verstand. Het moet eerst in het verstand, zeiden ze vroeger. Anders kan het ook niet in het hart komen. Tot op zekere hoogte is dat ook waar natuurlijk. Maar als je het alleen met je verstand weet, is het onvoldoende voor de eeuwigheid. Weet je het ook met je hart? Ken je iets van wie God is met je hart? En als je dat nou niet kent, ga dan vanavond eens naar huis en kom eens op de knieën en zeg het eens. O God, ik ken u niet. Mag ik u leren kennen? Wilt u zich bekendmaken aan mijn hart? Wilt u zo gaan spreken vanuit uw woord en door uw woord? Wilt u mijn hart zo openen voor uw woord, dat ik echt mag verstaan wat het is dat u, en dan alleen nog maar even dat eerste, als we het daar vanavond eerst over hebben, wat het betekent dat u rechtvaardig bent en heilig bent. Ja, dominee, is dat alles vanavond? Nee, dat is niet alles, maar dat mogen we ook niet overslaan. Want ons arglistige en natuurlijke hart is er wel toe geneigd om dat over te slaan. Heilig, rechtvaardig, nou ja, moet dat? Dat kan ik toch altijd nog wel eens leren? God is genadig, barmhartig, dat zijn toch veel aantrekkelijkere zaken. Toch is zo nodig. Toch is het zo nodig dat we iets leren van de heiligheid en van de rechtvaardigheid van God. En wat het betekent tegenover mij. En dat ik met die God in rekening kom te staan. En dat ik besef dat ik aan die God betalen moet. Ik denk aan een oudere vrouw die ik nog niet zo heel lang geleden ontmoette. Vrouw die al heel veel jaren lang de Heere mag vrezen. En dan is natuurlijk een van de vragen die je geneigd bent te stellen en die je ook wel stellen mag. Hoe is dat nou allemaal begonnen in uw leven? En toen ging ze terug naar haar jonge jaren. Want de meeste mensen worden bekeerd als ze jong zijn. Dat is ook bijbels. De meeste mensen worden bekeerd als ze jong zijn. Zegt Brakel ook. In haar jonge leven. Hoe is het begonnen? Dominee, hoe weet u hoe het begonnen is? Betaal wat ge me schuldig zijt. En toen ging ik van de ene op de andere zondag, straatarm, de kerk uit. Want ik had geen geld om te betalen. Geen mogelijkheden geestelijk gesproken om te betalen. Ik ging iets zien van mijn schuld en ik ging het wel proberen hoor, zei ze. Ik ging het wel proberen om te betalen. En ik ging mijn leven verbeteren enzovoort. Maar zo. Dat is het eerste van die ark. Betaal wat ge me schuldig zijt. Heb je al wel eens een antwoord gegeven op die vraag van de Heere in zijn woord? De Heere zegt het tegen mij en tegen jou. Betaal wat je me schuldig bent. Wat? Volmaakte liefde. 7 dagen per week, 24 uur per dag, God lief hebben volmaakt. Dat zijn we hem schuldig. Niet een beetje goede bedoelingen. Niet een beetje stille tijd alleen, hoe goed dat ook is. Niet wat Bijbel lezen alleen. Niet wat gebed en wat ernst en belijdenis doen. Hoe goed en hoe belangrijk die dingen ook zijn. En hoe verblijd ouders we er ook mee kunnen zijn wanneer jonge mensen in die wegen willen gaan. Maar nee, daarmee betaal je je schuld niet af tegenover God. God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. En de heilige ark van God predikte. Maar die ark preekte ook nog iets anders. Dat is het tweede wat daarin ligt. Die ark preekte ook bij de Heere. Is er genade voor de grootste der zondaren. In een weg van recht. Maar bij de Heere is er genade voor de grootste der zondaren. Die ark was ook de ark met het verzoendeksel. Dat was ook de ark waar het bloed op gesprengd werd. Dat was ook dat verzoendeksel van waaraf de Heere spreken wilde tot een schuldig volk. Dat was ook de ark waar de wet in lag. Onder het verzoendeksel. Die ark wees ook heen naar de Heer Jezus Christus. Die zaligmaker van gans verloren zondaren. Kijk, en met die prediking komt de Heere ook nog tot ons vanavond. En die prediking mag ook aan uw hart gelegd worden. Heeft Hij al waarde voor u gekregen? Gaat uw hart al naar Hem uit? Hunkert uw hart naar deze Heer Jezus Christus? Misschien is er een bepaalde leegte in uw hart. Met alles wat er geestelijk gesproken wel is. Maar dat er een leegte is en dat u ook zo voelt dat u van verre staat. Zoals die tollenaar in de tempel. En dat u niet naderbij durft te komen. Maar de vraag is vanavond wel deze vraag. Heeft dat verzoendeksel? Want dat is ook de letterlijke betekenis van dat woord wat de tollenaar gebruikt. O God, wees mij de zondaar verzoendeksel. Wees met mij de zondaar verzoend, staat er dan letterlijk. Heeft dat verzoendeksel, heeft het bloed van de Heer Jezus Christus alle waarde gekregen voor uw ziel? Tegen de achtergrond van uw eigen schuld. En bij het verliezen van al het andere waar u uw grond misschien, of waar jij je grond wel in hebt gezocht, maar waaruit je je grond moest verliezen en waar je door je heen moest zakken. Buiten die ene grond, die Heer Jezus Christus die hier in de ark wordt afgebeeld, is er geen zaligheid. En in hem is een volle zaligheid. Voor de grootste der zondaren. Maar ook en wel voor een mens die door al het zijne heen gezakt is. En die op alles van zichzelf de dood leerde schrijven. Om het leven buiten zichzelf in Christus te zoeken. Wel, die prediking, daar komt de Heere vanavond nog mee tot u en tot jou en tot mij. En dan valt het vanavond eigenlijk zo ruim open in die zin dat die Heere Jezus Christus nu aangewezen wordt in de prediking. En aangeprezen wordt in de prediking. En aangeboden wordt in de prediking. Aan wie? Zonder onderscheid. Zonder onderscheid. Aangeboden in de prediking. Aan uw hart gelegd. En daarom zijn er ten diepste ook maar twee mogelijkheden. Of uw hart gaat naar hem uit. Of u veracht hem nog. En zolang ik nog niet een schuldige zondaar geworden ben voor God, zal ik hem ten diepste altijd verachten. Dat kan ook nog met een mond vol van de Heer Jezus Christus. Dat kan ook nog met heel veel beschouwing, met heel veel redenering. Maar dan zal ik hem ten diepste toch verachten. Kom, hij wordt u vanavond nog aangewezen, aangeprezen, aangeboden en het wordt u nog toegeroepen. Laat u toch in die Heer Jezus Christus, die in het verzoendeksel afgebeeld werd, laat u in hem met God verzoenen. De ark op die dag. En dan tenslotte de vreugde. Op die dag. En zij verblijden zich als ze die zagen, zegt het slot van de tekst. Dat kunt u zich voorstellen misschien. Als daar geweest zijn in Bethsemes mensen die hebben beseft, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij hebben het verdiend dat de Heere zich terugtrekt. Ikabod, de eer is weg. En als de Heere nu eenzijdig, verrassend van zijn kant terugkeert. Was dat een vreugde voor een mens die alles moet verliezen buiten hem. En die nergens meer echt rust en vrede in vindt. Ook niet meer in een tarweoogst. Ook niet meer in de dingen van het tijdelijke leven. Wat is het een vreugde als de Heere dan komt eenzijdig bij zichzelf vandaan. En hij gaat zich bekendmaken in een mensenleven. En hij zegt, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Kom dan, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden rood als scharlaken. Ze zullen wit worden als wol. Wat een vreugde als een zondaar in zijn leven dat wonder mag ontvangen dat Christus tot hem komt. Dan is het toch in het hart, wat we straks gaan zingen met Psalm 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Dan hoor ik Jacob zeggen, dit is een poort des hemels. Met andere woorden, nu kan ik wel sterven en nu kan ik wel God ontmoeten. En dat is in de beleving, in de ogenblikken ook zo. Nu kan ik God ontmoeten en sterven, want Christus is gekomen. Dat is een zaak van vreugde, maar ook een zaak van verbrokenheid. Echte Bijbelse vreugde gaat altijd gepaard met verbrokenheid. Als de Heere iets gaat bekendmaken van zijn genade in Christus en dat een vreugde geeft in mijn hart, dan geeft dat ook verbrokenheid. Dat is een groot verschil met schijnvreugde. Een van de verwijten naar de reformatorische kerken is natuurlijk ook wel eens dat daar weinig vreugde is. Ik weet dat nog niet zo net. Ik weet dat nog niet zo net of daar zo weinig vreugde is. Ik weet ook niet zo net of er onder Gods kinderen geen vreugde is. Maar die vreugde heeft vaak, vergeef me de uitdrukking, maar die heeft een wonderlijke jas aan. Die ziet er vreemd uit. Dat is een vreugde die soms tot uiting komt in tranen. En als dan iemand die de Heere vreest en kent iets mag ondervinden van het feit dat de Heere overkomt en met zijn genade komt, ach, dan kunnen de tranen van vreugde soms ook geschreid worden. En dan kan het er misschien op een afstand wel uitzien als droefheid en dan kan toch vreugde zijn. En aan de andere kant, die opgeblazen woorden over allerlei vreugde enzovoorts, maar waar de verootmoediging in ontbreekt en waar het besef van Gods heiligheid in ontbreekt. Jonge mensen, jongere avonden, waarbij lachend met een grap tussendoor liederen worden gezongen, tot eer van de Heere zo gezegd, en er dan een etiket opgeplakt wordt van, ach, het is zo mooi, want we zoeken met z'n allen de Heere. En ondertussen wordt er gegrapt en gegeind. Dat is een vreugde waar God de dood op schrijft. Dat is een vreugde waar God de dood op schrijft in Bethsemes. Want daar waren er velen die verheugden zich. Maar van die velen die zich verheugen, zijn er ook velen die alle eerbied ontbreekt. En die straks met een nieuwsgierig oog in de ark staan te kijken. En dan komt God, en we hebben het gelezen in 1 Samuel 6 vers 19. En de Heere sloeg onder die lieden van Bethsemes, omdat ze in de ark des Heeren gezien hadden. Geen eerbied hadden gehad voor de majesteit en de heiligheid van God. En dan vallen er in dat dorpje alleen al 70 doden. En buiten dat dorpje nog 50.000, als ik de uitdrukking zo goed versta. Kijk, er ligt in de Bijbel als het over vreugde gaat ook een dringende waarschuwing om altijd te onderscheiden tussen vreugde en vreugde. Daar is de vreugde van de steenachtige grond, waar het woord met vreugde wordt aangenomen en er heel snel iets de lucht in schiet en het lijkt van alles en het verdort. En daar is de vreugde, want dat mogen we ook niet vergeten. Daar is ook de vreugde die in de Bijbel altijd weer samengaat met het buigen in de verootmoediging voor de Heere. En de verbrokenheid van het hart, maar toch die wonderlijke vreugde van Psalm 4. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in hun tijd. En die vreugde, en daarom zei ik net, ik weet het nog niet zo net of die vreugde er niet voorkomt. Die vreugde, die kun je soms ook nog vinden op het sterfbed van iemand die de Heere vreest. Dat ook nog. En dan kan iemand misschien zijn leven lang voor het oog bedrukt over de aarde zijn gegaan. Maar dan denk ik aan iemand uit mijn geboorteplaats, die een half jaar geleden het tijdelijke met het eeuwige mocht verwisselen. En de vreugde des Heren inging. En toen de Psalm 43 bij haar sterfbed gezongen werd. En het was, begrijp u me goed, was voor het oog en ook in haar denkbeelden een hele degelijke vrouw. Maar toen lag ze handklappend op haar sterfbed. Want ze mocht de eeuwige vreugde en de eeuwige zaligheid binnengaan. Kijk, dat is de vreugde die blijft. Hoeveel er in Bethsemes die vreugde hebben geproefd, dat weet ik niet. Velen vrees ik niet, gezien de afloop van het hoofdstuk. Maar het is ook niet zo belangrijk hoeveel er in Bethsemes die vreugde hebben gekend. De vraag is, en daar gaan we mee afsluiten, de vraag is, wat is onze vreugde? Wat is onze vreugde? Vreugde in de oogst? Vreugde in volle netten? Vreugde in een groeiende gemeente? Vreugde in de vermeerdering van ons huisgezin. Ik zeg niet dat dat allemaal verkeerd is. Maar is dat alles? Vreugde in een stuk ontspanning, geoorloofd, misschien ook wel in een ongeoorloofde vorm op zaterdagavond. Is dat je vreugde? Dat is een vreugde die valt je een keer uit handen. En als je dan die ware vreugde niet gevonden hebt, dan zal er geen troost overblijven, maar eeuwige rampzaligheid. Of vreugde in de ark, alleen maar in de ark, in wat uitwendige voorrechten op zich, in de preek die u hebt gehoord, in een woord van een dominee, in bepaalde andere zaken in uw leven, of vreugde in God door Christus. Geliefde gemeente, waag het niet, waag het toch niet met minder. En die vreugde in God door Christus, die is nog te verkrijgen. Want de Heere komt zo verrassend met zijn ark tot een volk dat het zo verzondigd en verbeurd heeft. En hij roept het zondaren nog toe in de prediking van de ark, ook deze zondag op Urk. Wend u toch naar mij toe en word behouden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil zo uw woord nog zegenen. Vergeef het zondige, het gebrekkige. Wees met ons in deze pas begonnen week. Gedenk ons, Heere, in alle moeite en zorgen die er kunnen zijn. Zou u willen bewaren over de wegen. Willen bewaren voor de zonde. Bovenal willen bewaren voor een sterven zonder verzoening. Maar vertroost, Heere, degene die u werkelijk vrezen en dienen mogen. Ook met het feit dat de ark er zelfs zal zijn als het water van de Jordaan van de dood door moet. Heere, gedenk zo. En hoor zo ook onze dank voor wat u ons schonk. Dat we elkaar zo op deze zondag bij het geopende woord van u nog mochten ontmoeten. Wees met ons en hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. 68 vers 2 is de slotzang. Psalm 68, het tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.